Ik wil vanmorgen beginnen. Ik wil vanmorgen beginnen met een YouTube-video van Ken Davis over blijdschap.
Thank you. I happen to believe that people ought to be breaking down the doors to our churches to find out what the celebration is all about. We ought to have something in our lives that shows some joy. I'm so tired of people who claim to be followers of Christ who walk around with a face that looks like they swallowed a profusely sweating toad. Have you ever run into these people? I've been a Christian for 27 years. And it's been great. I want to say, well, tell your face. You need to send missionaries to your face. Face has not yet heard the good news. God is the author of joy. A lot of us grew up believing that if it was fun, it was wrong. Right? Any of you ever come from that? My whole picture of God was that his job was to stand up in heaven somewhere and he would go, behold. No, I knew he stood like that. I'd seen them pictures. Ken Davis have his fun? No. You know, in spite of all that's going on in our country, in spite of all that we see around it, in spite of the difficulties that come our way every single day, there is reason for joy. Do you believe that? Yeah. Joy. Give me a break. God is the author of joy. He's the one that created it. He's the one that made it. We gotta hang on to it.
In onze maatschappij kijken mensen naar christenen en letten op hoe zij met het leven omgaan. Is het te merken? Of is jouw gezicht een zendingsveld? Zoals je ongetwijfeld weet, gaan we vandaag over hebben het onderwerp blijdschap. De meeste mensen denken dat ze weten wat de betekenis van blijdschap is. Er is eigenlijk een diepere Bijbelse betekenis die het woord blijdschap bijzonder maakt. Ik heb het woord in Van Dalen Online opgezocht en daar staat een gevoel van vreugde en voldoening. Een andere woordenboek had een aangename stemming van de genoegen, een gevoel van vreugde en plezier. Deze twee woordenboeken geven ons een idee van wat blijdschap zou moeten zijn en wat het zou moeten betekenen. Het heeft iets met een innerlijke gevoel of stemming te maken en hoe dat gevoel zich uit. Maar ja, niet zo duidelijk. Ik vroeg me af, vervolgens, wat een Bijbelse definitie van het woord zou zijn. In Johannes 15, vers 11, na de les over de ware wijnstok, die duidelijk gaat over in hem blijven, zegt de Heer het volgende. Opzoeken. Deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Vanuit deze tekst is blijdschap allereerst zijn blijdschap. Ten tweede is het een groeiende blijdschap. En ten derde, deze blijdschap is het resultaat van in Jezus blijven. Wij kunnen daarom stellen dat blijdschap komt met onze voeten op Golgotha, onze ogen gericht op onze hemelse Vader, onze handen uitgestrekt naar onze gekruisigde Heiland en onze hoop gevestigd op onze opgestane Heer. Met andere woorden, blijdschap komt komt voort uit een intieme relatie met de Heer. Een Bijbelse woordenboek zegt: blijdschap is een manier van denken en een houding van het hart die tevredenheid, zekerheid en hoop uitstraalt. Dit brengt mij bij een uitspraak die vanaf het begin van onze huwelijk de lijfspreuk van mijn man en mij is geweest. God is te wijs om zich te vergissen en te liefdevol om gemeen te zijn. Sorry. Deze spreuk is doordrenkt van een onwankelbaar vertrouwen in zowel Gods liefde als wijsheid. Zonder een intieme relatie met deze wijze en liefdevolle God is blijdschap verzoek. Vandaar dat ik deze definitie van blijdschap erg mooi vind. Blijdschap is vreugde en genot die veroorzaakt worden door intimiteit met God. In die relatie zou je beseffen dat je van hem geniet en dat brengt blijdschap. De tekst waar ik vandaag naar wil kijken bevindt zich in de brief van de Filippenzen, of aan de Filippenzen. Paulus schreef de gemeente in Filippi niet omdat ze een crisis of een probleem had, maar omdat zij waardering van liefde en liefde voor hun wilde uiten. Hij wilde hen bemoedigen, hun geloof in blijdschap en eenheid uit te werken. Paulus wilde dat zijn lezers goed zouden begrijpen dat ze door Jezus blijdschap konden ervaren. Zo komen wij bij hoofdstuk 4, waar Paulus iets heel duidelijks wil maken. Hij schrijft in vers 4: verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Dit is een korte tekst, maar er zit zo enorm in. Ik ben met een man getrouwd die veel nadruk op woorden legt. De betekenis ervan. Wat voor soort woord het is. De persoonsvorm. Tijdsbepaling. En na 38 jaar samen heb ik geleerd om niet zomaar over een tekst heen te lezen met het idee: oh, ik weet meteen wat het zegt, maar om echt naar de woorden te kijken. Het Griekse woord dat vertaald is met verblijd betekent je bovenmatig verheugen, blij zijn. Paulus wil dat wij ons op een extreme manier, zelfs buitensporig, verheugen. Dat is dus niet een slappe glimlach, een beleefd lachje, maar opvallend, bovenmatig en eventueel zelfs luidruchtig blijdschap. Paulus heeft het niet over een binnenpretje. De blijdschap waar hij het over heeft, valt op, is voor anderen zichtbaar. Het woord altijd geeft aan dat het geen eenmalig uitbarsting van blijdschap is. Het is niet iets wat je eventjes overvalt en dan is het over. Nee, Paulus zegt: verblijd u altijd. Afgezien van de gebruikelijke betekenis, betekent dat Griekse woord ook steeds meer. Dit betekent dat je nooit moet ophouden met je verblijden. Je blijdschap blijft de hele dag doorschijnen. Heb je wel eens de slappe lach gehad? De een of andere reden is iets lachwekkends. En hoe meer je erover lacht en over nadenkt, hoe grappig het is. Je kunt niet alleen niet ophouden met lachen, maar je lacht steeds meer. Dit is waar Paulus het over heeft. Een blijdschap waar je nooit een einde aan komt en steeds meer toeneemt. Deze aanhoudend en groeiende blijdschap is niet in dingen of omstandigheden, maar in de Heer. Er is dus een persoon waar wij ons blijdschap uit moeten putten. Hij moet de constante factor in ons leven zijn en dus onze bron van blijdschap. Het woord Heer is in het Griekse woord waarmee slaven hun meester met eerbied en respect begroeten. Zoals: goedemorgen meester, wat kan ik doen voor u meester? De discipelen spraken Jezus vaak aan met meester. Ik stel me voor dat Paulus even achterover leunt. Kijk naar wat hij op papyrus heeft geschreven. En beslist dat het zo belangrijk is dat de Filippenzen begrijpen wat hij net geschreven heeft. Dat het hen het opnieuw wil zeggen. Maar om echt je aandacht te pakken, kondigt hij aan dat hij het opnieuw gaat zeggen. Ik zeg het opnieuw. Verblijft u. Zoals het hoort, zorgt dat ervoor dat dit hetzelfde woord wordt herhaald. Dus, moet nog eens kijken. Er valt mij iets op. Dit geen voorstel is, maar tot twee keer toe een opdracht. Wat hij schrijft staat in de gebiedende wijs. Dat betekent dat dit een gebod of een bevel is. Je moet dit doen. Ondanks wat je emoties zeggen, moet je volgens deze tekst blijdschap tonen. Dit is niet iets waar je een tijdje over na kunt denken, om daarna te beslissen of je zin in hebt om blij te zijn. Dit is niet iets waar je eerst de vraag stelt, gaat alles goed in mijn leven? Zo ja, oh, dan kan ik blij zijn. Zo werkt een gebod niet. Nee, een gebod of opdracht is iets waar je voor moet kiezen. Dat zegt Paulus. Hij zegt, zelfs als je geen zin in hebt of je omstandigheden in je leven tegen blijdschap indruisen, je gezondheid, je baan, je gezin, alles valt uit elkaar, moet je voor blijdschap kiezen. Ik zie de nekharen omhoog kruipen bij het horen van dat woord. Niemand houdt ervan om iets te moeten. Maar is dat niet wat een opdracht in de gebiedende wijs inhoudt? Je moet voor blijdschap kiezen, zelfs als je emoties niet meewerken. Oké, je zou kunnen zeggen, dat staat hier in deze ene tekst. Is het werkelijk zo belangrijk? Nou, kijk naar hoofdstuk 3, vers 1. Daar lezen we, verder, mijn zusters, verblijd u in de Heere. Dit is woord voor woord wat we in hoofdstuk 4, vers 4 lezen. Paulus schrijft het ook hier in de gebiedende wijs, een opdracht. Dus wanneer Paulus in hoofdstuk 4, vers 4 schrijft, ik zeg het opnieuw, zegt hij het eigenlijk voor de derde keer. Hij vindt het belangrijk. Blader nu even een paar bladzijden verder naar 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 5, vers 16. Stop op weg daarnaartoe even bij hoofdstuk 1, vers 7, waar Paulus deze gemeente een compliment geeft, dat ze een voorbeeld zijn voor alle gelovigen. Een voorbeeldige gemeente hoeft geen opdracht. Die heeft hem niet nodig, toch? Nou, in hoofdstuk 5, vers 16 schrijft Paulus, verblijd u altijd. Dit is weer, woord voor woord, de opdracht dat Paulus in Filippenzen hoofdstuk 4, vers 4 heeft gezegd. Zelfs ook in de gebiedende wijs. Het is geen toeval dat wij op drie verschillende plekken van dezelfde schrijver dezelfde opdracht vier keer krijgen. Hier moeten wij voor kiezen. Je zou je misschien nu de vraag kunnen stellen, hoe werkt dat? Hoe moet ik, als mijn leven een puinhoop is, voor blijdschap kiezen? Dat is een moeilijke keuze. Misschien lijkt hij zelfs onmogelijk. Paulus deponeert geen leuk gebod in mijn leven. Oh, wacht even. Eigenlijk, God deponeert geen makkelijk of leuk gebod in mijn leven. Ik hou van een duidelijke stappenplan. Daarom geef ik je drie stappen naar blijdschap. De eerste stap om aan deze opdracht gehoor te kunnen geven, is door Jezus als heiland aan te nemen. Je moet erkennen dat jij een zondares bent en dat er niets is wat jij kunt doen om van je zonde af te komen. De enige manier is te erkennen dat Jezus in jouw plaats aan het kruis is gestorven. Wanneer je dat in je hart gelooft en tegen hem zegt, vergeeft hij jou al je zonden en word je een kind van God. Pas dan kun jij hem meester noemen. Om de blijdschap waar wij het vandaag over hebben te ervaren, is er een relatie met Jezus nodig. Jezus stond in het leven van Paulus centraal. Als we Jezus centraal in ons leven maken, kunnen wij de blijdschap waar Paulus het over heeft ervaren. Onze blijdschap kunnen wij ervaren, moeten wij een tweede stap erkennen. Dat wij zoveel van Jezus hebben gekregen. Misschien stel je jezelf de vraag, ja, wat heb ik allemaal van Jezus gekregen? Nou, laat ik een paar dingen noemen. Zijn liefde, die alles voor jou over heeft. Een trooster, die in je woont. Zijn zorg, waardoor je alles op hem kunt werpen. Vergeving van je zonden, elke keer opnieuw. Eén middelaar die tussen jou en God instaat. De lijst gaat verder. En als je moeite hebt om dingen te bedenken waar je blij over kunt zijn, maak eens een lijst van al de dingen die jouw meester voor jou heeft gedaan. En je zult zien dat er veel cadeaus zijn waar je blijdschap uit kunt putten. Nou, wat was het geheim van Paulus? Dat zien we in de derde stap. Paulus houdt ons voor dat we ons moeten verblijden, zelfs dat opnieuw. Hij zegt dat opnieuw, dat wij moeten ons verblijden. Waar haal je de moed vandaan om telkens voor blijdschap te kiezen? Die moed om voor blijdschap te kiezen, komt van een vertrouwen in de Heer. Voor Paulus heeft zijn blijdschap niets te maken met wat hij had of waar hij was. Zijn bron, zijn constante factor, was in de Heer. Zijn tevredenheid kwam uit zijn vertrouwen dat God voor hem zorgde. In Filippenzen hoofdstuk 4 vers 19 schrijft hij: mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Dat betekent dat als we iets nodig hebben, God het zal geven. Het is natuurlijk een bron van blijdschap. Heb je die tekst ooit omgedraaid? Als God niet voorziet in iets wat ik meen nodig te hebben... dan heb ik dat dus niet echt nodig. Een kind kan zich niet verblijden als zijn moeder hem iets niet geeft. Maar een dochter van God, die naar haar liefdevol vader volledig vertrouwt, toch wel. Dan kun je, net als Paulus, naar blijdschap en voor blijdschap kiezen. Blijdschap komt niet door een opwelling van emotie. Als je net als Paulus schipbreuk leidt en je in de koude zee ronddobbert, zijn de emoties die opwellen waarschijnlijk niet: oh, happy, 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 wat ben ik blij. Ik lig in de Adriatische Zee te verzuipen. Maar je kunt wel met je wil voor blijdschap kiezen. Nou is de kans redelijk klein dat jij schipbreuk zal leiden. Maar je zou wel in een van de volgende situaties terecht kunnen komen. Je springt op je fiets om een vergadering bij te wonen en je merkt je band is lek. Je zit in de auto op weg naar je werk en wegens een ongeluk zit je nu in de file. Je bent wakker en je beseft je bent ongesteld. Of de kinderen zijn net terug uit kamp. En je wilt aan de berg was beginnen en je wasmachine begeeft het. En dan heb ik het niet eens over een omstandigheid zoals die knobbel die je vorige week tijdens het douchen hebt gevoeld. In al deze omstandigheden kan je, Paulus zegt eigenlijk, moet je voor blijdschap kiezen. Elizabeth Elliot schreef: Mijn doel moet zijn dat Christus in mij zichtbaar wordt, niet dat ik mezelf in andere omstandigheden bevind. Blijdschap komt namelijk niet van omstandigheden, maar van God. Vanuit de vertrouwensrelatie die je met hem hebt. Per slot van de rekening is hij te wijs om zich te vergissen en te liefdevol om gemeen te zijn. Het ligt voor de hand om blijdschap te zien als lachen en uitbundig plezier hebben. Als ik een houding van blijdschap heb, daar is lachen en plezier in het leven hebben toch een voortvloeisel van. Maar hoe zit het als je omstandigheden veroorzaken dat je lacht als een boer met kiespijn en plezier onmogelijk maken? Paulus vertelt ons in Filippenzen 4, vers 7 tot en met 8. Hoe wij een houding van blijdschap kunnen hebben. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enig deugd is en als er iets prijswaardig is, bedenk dat. Paulus is in zijn relatie met de Heer bezig om Gods manier van denken te leren en dankbaar te beseffen. Hij is bezig om Gods manier van denken te leren en daardoor te beseffen wie God is. De manier van denken geeft vrede. Een vrede die onder omstandigheden alle verstand of ons begrip te boven gaat. Als jouw omgeving ooit tegen jou zegt, ik snap niet hoe jij onder jouw omstandigheden zo blij kunt zijn. Nou, dat is namelijk een enorm groot Bijbels compliment. Want Paulus bevestigt dat Bijbelse blijdschap alle verstand op begrip te boven gaat. Hoe meer we die manier van denken overnemen, hoe sterker onze vermogen is om blijdschap te kiezen. In Filippenzen hoofdstuk 4 vers 11 schrijft Paulus. Niet dat ik daar zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Deze tekst ligt ook in het vervolg van de opdracht om ons te verblijden. En het is niet moeilijk om te zien hoe tevredenheid over omstandigheden leidt tot blijdschap. Het mooie van deze tekst is dat Paulus aangeeft dat het een leerproces is. Ga op onze website en daar kun je luisteren naar de toespraak van Heather over tevredenheid tijdens de Vrouwendag van vorig jaar. Mensen die bewust over blijdschap kiezen, zijn mensen die ver van het leven die wel van het leven genieten. Hun gezicht is geen zendingsveld. Je ziet blijdschap op hun gezicht. Hun wandel met God komt gewoon naar boven en mensen om hen heen zien hun blijdschap. Bij hen gaat het niet om de omstandigheden in hun leven, maar om de relatie die ze met de Heer hebben. Na een stressvolle week vraagt iemand je: hoe gaat het met jou? En je geeft antwoord, nou, onder de omstandigheden, goed. Mijn vraag is, wat doe je onder je omstandigheden? Maar waar is het advies van Paulus over tevredenheid leren? Waar is je keuze voor blijdschap? Ben jij te vaak zo met je problemen bezig dat je gezicht een stormgebied is? In de zonderschool zongen wij, blij, blij, mijn hartje is ook blij, want Jezus is een vriend van mij. Ja, daarom is mijn jonge hartje ook zo blij. Gelukkig staat er jonge hart, want als volwassen is dat voor ons niet weggelegd. Oh nee, toch wel. Alleen moeten wij bewust kiezen voor blijdschap. De meeste mensen denken dat blijdschap iets is dat hen overkomt, in plaats van iets waar je opzettelijk en vasthoudend naar jaagt. Vaak lijkt een leven van blijdschap onhaalbaar te zijn. Ga maar na hoe jij deze zin zou afmaken. Ik ben blij omdat... puntje, puntje, puntje. De meeste van ons zijn geneigd om na de omdat van die zin een omstandigheid te noemen. Zoals, ik ben blij omdat er in huis geen ruzie is. Ik ben blij omdat de zon eindelijk schijnt, behalve vandaag. Of ik ben blij omdat de kinderen weer naar school gaan. In plaats van naar omstandigheden te kijken of naar onze gevoelens te luisteren, moeten we zeggen, ik ben blij omdat ik kies om blij te zijn in de Heer. Een houding die ongeacht de omstandigheden kiest voor blijdschap, zal blij zijn. Jammer genoeg zijn er bepaalde zaken in onze blijdschap die onze blijdschap willen roven. Ik noem er 3. De eerste blijdschapsrover is stress. Stress is een vorm van spanning met betrekking tot een situatie waar wij geen controle over hebben. In plaats van het probleem en de stress daarover aan God te geven, gaan wij er zelf over nadenken en plannen maken hoe het zelf op te lossen is. Vaak maken we van een mug een olifant. Natuurlijk bidden we wel. Wij bidden dat God onze eigen oplossing zal zegenen. We moeten inzien dat we wel bezig zijn. Maar we zijn zelf bezig. Het waarschuwingssignaal daarvoor is dat onze blijdschap weg is. Ga dan terug naar Filippenzen hoofdstuk 4 vers 4 en vermaan jezelf met, ik moet kiezen om me in de Heer te verblijden. De tweede blijdschapsrover is bezorgdheid. Mijn man heeft een goede definitie van bezorgdheid. Bezorgdheid is een misbruik maken van de creativiteit die de Heer je heeft gegeven om je het ergst voor te stellen. Bezorgdheid is misbruik maken van de creativiteit die de Heer je heeft gegeven om het ergst voor te stellen. Vaak gebeurt waar je over piekert niet. Maar je hebt veel tijd verspild aan het nadenken over die afloop. Bezorgdheid is net als een zuur dat je blijdschap aanvreet en wegvreet. Dit gebeurt meestal zonder dat je erg in hebt. Je ontkomt er niet aan dat je nadenken over je omstandigheden. Maar als je merkt dat je regelmatig bezig bent met de negatieve gevolgen van je omstandigheden, is dat een waarschuwingssignaal. Dat het zuur van bezorgdheid bezig is je blijdschap aan te vreten. Zodra dat jij dat merkt, moet je acuut naar Filippenzen 4 vers 4 gaan en tegen jezelf, ik moet kiezen om me in de Heer te verblijden. De derde blijdschapsrover is angst. Angst is anders dan bezorgdheid en stress. Het is ongerustheid voor gemeend gevaar, pijn of kwaad. Angst is niet verkeerd. De angst voor vuur weerhoudt kinderen ervan om een hand in de vuur te steken. Maar als we in onze angst blijven steken in plaats van ermee naar God te gaan, laten wij ons door de angst beheersen en in onze blijdschap is onze blijdschap meteen weg. In het Nieuwe Testament zegt de Heer Jezus 9 keer, wees niet bevreesd. Je begrijpt waarschijnlijk dat dit een opdracht is. 2 keer staat er nog iets wat achter. 1 daarvan zien we in Marcus hoofdstuk 5 vers 36. Wees niet bevreesd, geloof alleen. Het omgekeerde van angst is niet moed, maar geloof, of het duidelijker, in geloof vertrouwen. Ook hier is angst een waarschuwingssignaal. Maar niet een signaal om op te houden angstig te zijn, maar juist een signaal om te vertrouwen. Het is dus een angstig gebrek aan vertrouwen dat ons blijdschap rooft. Deze waarschuwing moet je aansporen om je toevlucht te nemen tot Filippenzen hoofdstuk 4 vers 4. En tegen jezelf te zeggen, ik moet kiezen om me in de Heer te verblijden. Door ondanks angstige omstandigheden vertrouwen op mijn meester. Dus moet ik mijn leven in zijn handen leggen, tot rust komen en kiezen voor blijdschap. Dit afgelopen jaar zijn twee van onze tienerkampeerders in tragische omgevallen om het leven gekomen. Wanneer zulke dingen ons overkomen, willen wij begrijpen waarom dat is gebeurd. In plaats daarvan moet ons focus gericht zijn op wie er achter de dingen in ons leven staat. Wanneer de omstandigheden die stress, bezorgdheid en angst veroorzaken en proberen onze blijdschap te roven, moeten wij ons vastklampen aan de tevredenheid die komt door het kennen van degene die achter die omstandigheden zit. Nou, na al deze informatie over de opdracht die we in Filippenzen 4 vers 4 hebben gezien, besluit je misschien het gevoel dat het dus nodig is om een glimlach en blijmoedig masker te dragen, zodat niemand ziet wat er werkelijk in je omgaat. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. We hebben gezien dat blijdschap vreugde en genot is, die veroorzaakt worden door intimiteit met God. Blijdschap komt door een op God gerichte houding die gebaseerd is op jouw bewuste keuze. Misschien helpt je om je gezicht inderdaad te beschouwen als een zendingsveld. Jij, jouw innerlijke zendelingen, heeft een roeping om in dat zendingsveld blijdschap in de Heere te verkondigen. Zoals elke zendingsveld kun je kiezen om te verblijden en die blijdschap te tonen. Of je kunt kiezen om je niet te verblijden en die blijdschap niet te tonen. Je kunt je beroepen op omstandigheden of onmacht. Je kunt door het leven gaan als slachtoffer van de blijdschaprovers van stress, bezorgdheid en angst. Je kunt zelf zeggen dat je gewoon geen zin hebt om blij te zijn en laat staan de blijdschap te tonen. Ongeacht welk van deze zaken je kiest, is er één ding die je moet beseffen. Elke keuze om je niet te verblijden en geen uiting te geven aan die blijdschap is ongehoorzaamheid aan deze duidelijke opdracht van de Heer. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. Hemelse Vader, wij willen u danken voor het leven van Paulus. Hij schrijft dingen die zo moeilijk zijn. Maar hij schrijft het niet om als vinger naar ons toe dat wij moeten dat doen. Maar hij heeft het geleefd. En hij kon dat doen omdat u zijn meester was. U was centraal in zijn leven. En u was de constante factor in zijn leven. En hij was bereid alles voor u te doen. Help ons, Heer, om als vrouwen diezelfde blijdschap te tonen. Dat de intimiteit, de nabijheid die wij ervaren bij u, dat wij dat op ons gezicht kan zetten. En dat mensen om ons heen kunnen zien dat wij hebben iets dat hun missen. En wij willen u vragen om ons hierin te helpen. In Jezus' naam. Amen.